name.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar waar en wanneer u deze uitzending beluistert. 35e jaargang, aflevering 1794 van vrijdag 1 maart 2024. En ik praat zo snel omdat we nog zoveel te doen hebben. Ik heb nog zwarte vinylschijfjes met groeven die we onder de naald leggen. Wij hebben nog de Londen...
Ja,
een
review.
De London books. Review, ja. Waar we nog iets uit gaan horen.
Ja, daar stond een aardig stuk in, zeg. Dat heb ik met moeite gelezen, want het was hoogst intelligent. En buitengewoon intellectueel. En dat ging over de allereerste schrijver. De eerste mens die een tekst heeft gemaakt. En wat is het nou in dit geval? Dat is een vrouw.
Oh,
ja.
Wat leuk!
Ja, wat leuk. Fijn. En dat speelt, jongens, dat speelt... Dat speelt 2300 jaar voor Christus. Dat is ver voor de tijd van de Griekse filosofen... en al die veel schrijvers en veel praters. Sumerische cultuur. Echt heel lang. Babylonisch, daar moet je aan denken. Land van Eufraat en Tigris. Een van de eerste beschavingen die de mensheid heeft gekend. En 2300 jaar geleden. En dat was een vrouw. En die heeft... had als taak de vrouw te zijn van een koning toen... die daar heerste, een of andere potentaat. Maar ze had ook de functie om vrouw te zijn van hun godheid. Ze had een oppergodheid en die had ook een wereldse vrouw nodig. En daarmee was ze niet alleen vrouw van de koning... maar ze was ook nog vrouw van de godheid. Dat kon, en dat kon je combineren, deze twee functies... En zij deed dat door hoge priesteres te zijn van die tempel. Daar hadden ze meteen een hoop restricties aan. En zij werd daartoe aanbeden ook. En die aanbidding, die wist zij in tekst te vatten. Er zijn namelijk gewoon kleitabletten gevonden uit die tijd... waarin zij verklaart dat zij dat is. En zij verbindt daar ook literatuur aan. Dus ze heeft mooie zinnen en versen geschreven... die samenhangen met haar functie toen. En daarmee is zij de eerste auteur geworden ter wereld, ooit, ever.
Wow.
Dat is toch wel bijzonder, hè? Dan mag je wel in je zak steken, Rosa.
Ja, dat is niet mijn winst.
Nee, dit is jouw winst ook een klein beetje. Het is onze aller winst, maar niettemin. Het is wel bijzonder om te lezen.
Ja, dat snap ik wel.
Ik had dat nooit gedacht. Ik dacht vast een of andere kerel, maar dat het een vrouw moest zijn. En ze had een hele leuke, een beetje afstandelijke manier van beschrijven... van wat zij dan deed en was.
Hebben ze wat van de tekst verteld?
Ja, ze hebben wat van die teksten die zijn...
Ga je dat voorlezen?
Oh, dat zal ik zo even opzoeken,
dat vind ik wel leuk.
Ja, dat ga ik zo even opzoeken. Dat korte teksten. En die heeft men dan toch na duizenden jaren weer op weten te duikelen... uit het Syrische zand. En Iraakse zand, moet ik zeggen. En die waren nog allemaal leesbaar. Dit is ook trouwens wel iets over, zegt ook iets over onze beschaving, hè? Dat wij in staat zijn om die teksten te lezen nog.
Ja.
En dat wij dus dan de wetenschap toch altijd nog, laten we zeggen, onderhouden. Want wie is er nog geïnteresseerd in een dode taal van de duizenden jaar geleden? We hebben het over 4000 jaar geleden, meer. En daar zijn toch altijd mensen die zich daar nog elke dag mee bezighouden. En dat is toch wel bijzonder. Dat onderscheidt ons toch wel van de slakken en de salamanders en de stomvliegen.
En het pantoffeldiertje.
En het pantoffeldiertje.
Ja, dat is het enige wat ons onderscheidt.
Het doet me trouwens denken aan een aantal beschavingen die er geweest zijn... met ook teksten die nog niet ontcijferd zijn.
Oh,
die bestaan dus bijvoorbeeld het Indus-schrift... van de mensen al daar in de Indusvallei... die daar ook heel lang geleden geleefd hebben. En daar zijn nog zo'n 3700... ook een soort van tabletten of tegels gevonden... waar in totaal 417 verschillende tekens op te zien zijn. Maar wat er staat, dat weet men nog niet. En nu omdat er dus een steen van Rosetta-achtige ondersteuning ontbreekt, heeft niemand dus enig idee wat, wat die teksten vertellen. En na lange pogingen om dat te ontcijferen is niet gelukt, worden als vee en of koe of zo, die dan volgens wetenschappers, zelfs dat, de meest basale dingen, konden ze daar niet uit vissen. Er zijn al wetenschappers geweest uit het verleden die zeiden dat dat nooit ontcijferd zou kunnen gaan worden. Maar denkt u dan eventjes aan onze grote vriend de computer en de kunstmatige intelligentie, die natuurlijk alles kapot maakt, gaat maken. Maar vlak voordat hij dat doet, misschien wel een oplossing van deze tekst kan geven, omdat hij een dusdanig hogere rekenkracht heeft en dusdanig meer
combinaties kan maken,
En misschien de logica er wel van in kan zien.
Mm-hmm. Is dat gebeurd of is dit gewoon jij hoopt?
Dat is wat Michel hoopt dat zou kunnen gebeuren.
Ja, dat komt.
Daar zijn ze,
net voordat ze het einde van de beschaving van ons zal aankondigen, dat AI dat nog eventjes op de valreep nog even doet voor ons.
Ah ja.
Ja, samen,
dat is het minste wat ze kunnen doen.
Want
daar
ook nog even over hebben, want AI is ook een nieuw instrument bij het besturen van wapens, waarbij dus wapens autonoom slagveld opgaan om daar dood en verderf te zaaien, maar doen dat volstrekt autonoom. Dus dan is er niemand meer die ze aanstuurt, stopt of instructies geeft, maar je stuurt zo'n ding weg en voor 9 uur 's morgens en om 5:00 komen ze weer terug en hebben dan dood en verderf gezaaid en je hebt er niks aan hoeven doen. En die zoeken zelf hun doelen uit en vernietigen de doelen. En het leuke daarvan is natuurlijk dat dat voorlopig nog vrachtwagens zijn met raketinstallaties, maar dat het binnenkort dus ook gewoon mensen zijn die op dat moment een verkeerd blouseje aan hebben en die dan daardoor slachtoffer worden van zo'n autonoom wapen. Nou ja, voor die tijd moeten ze dat nog even ontdekken. Even ontrafelen, die Indus-taal.
Leuk.
Ja, een vooruitzicht, hè?
Heel veel, ja.
Nou ja, de mensheid is daar op dit moment heel hard mee bezig om dat in ieder geval te voorkomen. Dat dit soort slagvelden zouden kunnen ontstaan.
Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot. Ploeteren en sappelen en schouwen zich kapot. Ik zeg, mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet. Komt altijd zoals het komen moet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust het leven tartje. Je verdeelt je dat je aan de touwtjes trekt, maar nog het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Zelden vind je iemand die den zin van het leven kent. Je kunt zo gelukkig zijn als je tevreden bent. Waarom zoek je het geluk steeds in een ver verschiet? Ligt vlakbij je en je ziet het niet. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn of 20 talen kent, gerust het leven taartje. Je verdeelt je dat je aan de touwtjes trekt, maar och, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een stuiver meer. Ja, en zo is het. En al ga je er op je hoofd staan, zo blijft het. Als je voor een dimmietje in de weg bent gelegd, zou je nooit een pels dragen. Dat is gek. En als je een roggebroodkind bent, dan zou je nooit een caviar slikken. En doe dan maar geen moeite meer. Wees verstandig, want het blijft zo. Zo is het. Als je geboren bent, dat je geboren bent, bereik je nooit een stijl van meer.
En zo wiebelen wij 1 maart. Het is alweer 1 maart. Dus dames en heren, doe uw belastingaangifte.
Hey, ja, kijk, dat had ik nou willen vermijden, deze hele rotopmerking. Kijk, je kunt met een eenvoudig briefje kun je uitstel vragen aan de inspecteur. En dan kun je het allemaal nog, dan heb je nog een jaar de tijd om, om 23 te doen. Dus ik zal me er echt helemaal niet mee bezighouden. Of je moet een flinke teruggave verwachten en zeggen, dan moet je het zo snel mogelijk doen. Maar,
ja.
Maar de rest kan het echt wel duren.
Okay.
Ik zal eerst maar even wachten tot het een beetje voorjaar wordt met die belastingaangifte. En als niet minstens de helft daarvan van jouw belasting naar Oekraïne gaat, zou ik het helemaal maar laten.
Goed. Heb jij een tekst gevonden?
Ja, ja, het gaat over deze vrouw, overigens, die heette N. Hedu Ana. Het is een naam die bestaat uit 3 delen. N, Hedu en Ana. En de Ana in dit geval, dat is de godin. De, ook wel de god. Want zij, dat is ook wel heel leuk van deze beschaving. Zij veronderstelde dat mannelijkheid en vrouwelijkheid gewoon uitgewisseld kon worden. En dat het er eigenlijk niet zo toe deed. En dat op het ene moment kon je vrouw zijn, op het andere moment kon je man zijn. En ze hadden daar geen vastgestelde normen of definities voor. En dat is gemakkelijk in een maatschappij, toch?
Ja.
Als het gaat over taken, maar het gaat over van alles en nog wat. En dat hebben ze er wel goed aan. Maar we hebben het ook nog steeds over 2300 jaar voor Christus. Dat is dus inderdaad 4000 jaar geleden. En als je dan zo'n Amerikaanse protestante prediker op de televisie die God en verdoemenis aanroept, in verband daarmee, juist met deze genderzaken, en denk ja, je bent ook geen zak opgeschoten, jij sukkel. 4000 jaar beschaving is geheel aan u voorbij gegaan. Afijn, dit is een tekst van N. Hedu Ana. N. Hedu Ana. Van 4000 jaar geleden. This city, let uncrush it. This city, let Enlil crush it. Let its mothers not comfort their crying children. But when they sing their lamentations, my queen, then sail your boat of sorrow to another shore.
Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Poor boy, I've been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. Rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead.
gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. Put the rope around my neck, hung me up so high. Put the rope around my neck, hung me up so high. Last words I heard him say, won't be long now before you die. Poor boy, I've been all around this world.
Prachtige nummer van Dave Van Ronk. Hang me, oh hang me. En dan is het nu tijd voor de langspeelplaten die ik heb meegenomen.
Yay!
Een tweetal.
Dat is echt mijn lievelingsonderdeel.
Ja.
Oké, okay, nou, draai je die op.
Kom. Een lied hebben we net al gehoord, dus laten we een stukje tekst van de Kronkelaar.
Soms zegt de man opeens na het eten, laten we maar eens in de stad gaan kijken. Er is anders een mooi programma op de televisie vanavond, probeert de vrouw, maar daar gaat hij niet op in. Hij doet zijn jas aan en hij zegt, kom. Even later lopen ze buiten, een keurig, onberispelijk echtpaar van middelbare leeftijd, want hij boert goed aan de beurs en zij verzorgt hem voorbeeldig. Eerst gaan ze het café op de hoek binnen, een half donkere, naar bier en sigaren ruikende spelonk, en daar begint te drinken. Hij ouwe klare en zij een flesje prik. Als ze niet zo bang was voor het eind van de avond, zou ze dit eerste uurtje eigenlijk wel prettig vinden, want de drank verdrijft zijn stuurse zwijgzaamheid en maakt hem open en aanhankelijk. Ze praten altijd over de kinderen, over Jan, die in Australië geen tijd kan vinden om regelmatig te schrijven, en over Liesje, die nu al 4 jaar een perspectiefloze affaire heeft met haar getrouwde baas. Ach, wat heeft het voor zin om het allemaal zo donker in te zien, zegt de man, en zijn door de borrels aangerichte glimlach doet haar denken aan vroeger. Die kinderen, die zijn nou eenmaal volwassen, niet? Zo is het toch? En al doen ze soms dingen waar wij het niet mee eens zijn, oh ja, ze bouwen een eigen leven en het is een andere tijd. Zo praat hij dan tegen haar en ze voelen zich heel dicht bij elkaar. Na een uurtje laat hij een taxi komen, want dan wil hij de stad in. Ze haat die kroegen, want ze ziet te scherp, omdat ze geen drank verdragen kan en de hele avond door moet op limonade die de dorst lest, maar aan de geest niets doet. Zo tegen 11 ziet ze de man veranderen. Terwijl hij gestadig doordringt, komt er een mateloos sombere uitdrukking in zijn ogen. Een dier in doodsnood. Dat is een gevaarlijk moment. Elk verkeerd woord kan hem woedend maken. Muisstil zit ze tegenover hem en hoort hem mompelen. De slet, ligt met een getrouwde vent in bed. Mooi hoor, dat moet je maar slikken. Ze zegt niets terug en dat prikkelt hem. Opeens kijkt hij er scherp aan en zegt, mooie kinderen heb je me gegeven, zeg. Zijn ogen zijn dan zeer kwaadaardig. Nu weet ze zeker dat er heel wat moet gebeuren eerst hij hem in bed heeft. Want naarmate hij sneller en gulziger drinkt, neemt zijn wanhoop toe. Hij zwelgt erin. Soms barst hij midden in een vol café in snikken uit. Ze moet hem dan heel voorzichtig en tactisch naar buiten loodsen, Zijn gezicht nat van krokodillentranen. Zijn keurige sneeuw achter op zijn hoofd. Maar het moeilijkste is het slot van de avond als alle kroegen dicht zijn. Want dan krijgt hij altijd over zich dat hij niet meer met haar onder één dak wil leven. Ga maar weg, roept hij dan. Ik ga wel naar het tehuis voor onbehuisden. Dan ben ik er vanaf. Van jou en van je mooie kinderen en van de hele rotzooi. En hij begint erheen te lopen, wankel, doch vastberaden. Zijn hoofd heldhaftig opgeheven. Ze praat heel zacht en vriendelijk tegen hem. Zoals je een kind toespreekt. Soms gaat hij in een stadsplantsoen opeens tussen de struiken op de grond liggen en trekt zijn overjas en zijn deken over zich heen. Ga maar weg, ik slaap hier wel. Er komt dan wel eens een agent die roept, neem die man mee, anders doe ik het. Kom nou, Wim, smeekt ze. Je hoort het. Het is bijna altijd ochtend als ze thuiskomen. Je hoort de vogels zingen midden in de stad. Als die eindelijk ligt en snurkt, schrijft ze op een papiertje, stomerij opbellen voor overjas. Ze heeft geen slaap. Ze bekijkt hem nog lange tijd aandachtig. Ze heeft hem lief.
Ze heeft hem lief.
Ja, nou, daar was hij heel goed in, hè? Dit, aan zijn einde eraan te. Zijn laatste zin, dat was eigenlijk een grote kracht. En wat me nu opvalt, na zoveel jaren, weer eens te horen, is dat hij een enorme Haagse tongval heeft.
Ja, dat dacht ik
komt heel
ook
duidelijk uit de Haag.
Ja, hij komt toch echt uit Zwolle?
Oh.
Ja. Maar,
je zou zweren dat hij uit de Haag komt. Maar ik weet niet zeker, is dat nou zo? Zwolle?
Ik zou ook zo willen voorlezen.
Oh nee, Den Haag.
Voorlezen.
Ja, nou, toch Den Haag.
Hij ging altijd op vakantie naar Zwolle.
Oh, dat zal het zijn, ja, 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 ja.
Oh, hij komt wel uit Den Haag.
Ja, wel Den Haag. Dat is toch niet te missen, toch? Haags. Ja, het klinkt Haags. Ik weet niet of Haag genezen is of Den Haag.
Hoe weet je dan dat hij in Zwolle op vakantie ging?
Dat heb ik dan ergens. Dat heeft hij dan wel eens in zijn columns geschreven, denk ik.
Ja, dat is wel een vast adres.
Maar hoe komt het dat hij dat het zo fijn is hoe hij voorleest? Wat is dat? Waarom is het zo fijn om naar hem te luisteren? Het is ook zijn
stem.
Man
heeft het helemaal gecultiveerd. Die heeft elke zin geoefend. En hij heeft dat ook echt geoefend met zichzelf. Goed naar zichzelf geluisterd. En daar heeft niemand hem voor geïnstrueerd om dat te doen. Hij heeft het gewoon ontdekt bij zichzelf. En hij is het gewoon gaan doen. En hij is steeds meer op het effect gaan zitten. En hij legt ook pauzes, vrij lange pauzes. En je zult zien, Roos, dat als je dat ook doet, dat je dan ook dat soort woord voorlezer zou kunnen worden.
Nee, het is ook zijn stem.
Goed naar jezelf luisteren.
Het is ook zijn stem.
Ja, hij heeft ook
die heel prettig
een
is.
Een bronzen stem, ja, dat heeft hij natuurlijk. En je laat hem lekker zakken zo. En hij doet het heel langzaam. En hij spreekt het allemaal keurig uit. De T's en de E's en die, alles wordt keurig uitgesproken. Nee, hij kon dat wel. Dat is zeker.
Dan is het nu even een mooi moment. Oude meuk is leuk.
Oude meuk is...
En deze week is dat Nederbeat. En dan zeg ik 1966. En we hebben hier één ervaringsdeskundige wat 1966 betreft aan tafel zitten.
Oh, wist ik niet, Roos.
Ja.
Wat? Huh?
En wij gaan
nee,
een,
hij heeft het over jou.
Wij
ja,
gaan hier een,
wel, ja.
Wij
ja,
gaan hier een lied draaien van Nederlandse bodem dus. Misschien dat jij het al kan raden.
Geef me de eerste twee noten, een maten, en dan weet ik het.
Ja, dat is goed. Dat doe ik dus al wel. Ik zal je in ieder geval een hint geven. Het stond ooit op de 10e plek in de Parool Top 20.
Parool Top 20, ja.
Ja. Jan Akkerman is een van de muzikanten.
Mm.
En het was eigenlijk hun enige hit.
Enige hit?
Ja.
Oh ja, dit is Russian Spy and I van de...
van de Hunters.
Ja, de Happy Hunters, ja.
Just
Ja, Niet, we deze draaien wel voor Alexei Navalny, die vandaag in zijn graf wordt gebracht. Zijn vrouw durfde niet eens bij de begrafenis te zijn, want die loopt inderdaad gevaar om aangehouden te CQ gearresteerd te worden door de hond Poetin en zijn trawanten. Dat is toch eigenlijk wel heel, heel erg. Dat zij niet eens op zijn begrafenis kan en mag zijn. Dat zullen we er verder van zeggen. Ik vind dat we consequent, en het gebeurt dus al niet eens meer, moeten spreken van de vermoorden Navalny en niet de overleden. Alsof hij overleden is. Overleden, waaraan dan opeens? Een betrekkelijk gezonde man. Niet overleden, die is vermoord. Ze hebben hem gewoon vermoord. Enfin, laat het gezegd zijn. Rosa,
ja?
Had jij een stukje Nederlands nog voor ons?
Ja, heb ik.
Oh, please.
Rosa met Rosa.
Ja, troost ons alsjeblieft.
Oké. Okay. Zaterdag. Oh, ik vertel nog even eerst uit welk boek het komt. En dan is er Koffie van Hannes Meijkema. En dat boek komt uit de 70 jaren. En dat is misschien wel belangrijk om te weten. Wanneer ik dit stukje ga voorlezen. Want dan denk je, hè, wat denkt die vrouw daar? Maar misschien was dat toen normaal. Zaterdag. Maar u hebt nog helemaal niets voorbereid. Handig en competent neemt Arja de inventaris op. Bezig loopt ze door de keuken, kijkt in de kelderkast. Hoe is het mogelijk? Kom je thuis voor papi's verjaardag en alles ziet er doodgewoon door de weeks uit, net als anders. En iedereen komt. Jaap en Josien en tante Bertha. En Rosa, zegt haar moeder. Die ook? Ze kijken elkaar even aan. Ik had gedacht biefstuk... Dat is zo gebakken en puree, die kan van tevoren gemaakt en in de oven. Appelmoes en dopertjes erbij en fruit slaat toe. Je vader geeft toch niet zoveel om eten. Dat is niet waar, zegt Arja fel. Toen u in het ziekenhuis lag, hebben we samen een paar keer buitenshuis gegeten... en hij koos juist de bijzonderste dingen uit, slakken en zo. Als je maar niet denkt dat ik slakken ga maken, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik zou het niet eens kunnen. Bovendien, tante Bertha zal ons met slakken zien aankomen. Al die knoflook, je weet hoe ze daarover denkt. Ja, en ik weet hoe jij erover denkt. Maar ze houdt haar mond. Nou, er zijn er nog wel wat andere mogelijkheden. Laat u mij dan maar koken. Ik verzin wel iets. Dan had ze meteen wat te doen. Ik stoof een kip in een witte wijnsaus met cognac en met champignons. Dan mag u de puree maken. Als groene selderij en toen wat Franse kaas en daarna mousse au chocolat. Dat kan allemaal van tevoren. Ik zal een lijstje maken van wat we nodig hebben. Hoe papi dat toch uithield, was haar een raadsel. Een vrouw die zich overal vanaf maakte. Die niets aan het huishouden deed. Sinds zij als laatste het huis uit was, kwam hier alleen nog maar blikgroente op tafel. De arme man. Hij had beter verdiend. Bijna jammer dat ze zelf zo zeker wist dat ze nooit zou trouwen. Zij zou het anders doen. Hoe is het met de borrel? Zegt ze. Heeft u daar al iets van voor bedacht? Ik heb wat zoutjes bij de kruinier besteld. Arja zucht. Hardop. Ik zal toosjes opschrijven en wat roerseltjes maken. Voor papi's verjaardag kunnen we best een beetje extra werk verzetten. Ze begint lijsten te maken. Methodisch. Eerst een lijst van wat er gegeten gaat worden. Plus de benodigde ingrediënten. Daarna afzonderlijke lijsten voor elke winkel één. Haar moeder zit ondertussen doodkalm op een keukenstoel uit het raam te kijken en een sigaret te roken. Ze rookt veel. Best mogelijk dat dat mens het nog van tevoren zo heeft uitgerekend ook. Niets organiseren. En als zij dan kwam, een dag van tevoren rustig de hele zaak op haar afschuiven. Hoe laat is het? Bijna 11:00. Tijd voor een kopje koffie. Wilt u even koffie zetten terwijl ik verder ga? Haar moeder staat op zonder iets te zeggen. Ze kijkt niet eens naar haar, maar pakt koffiebus en filter. Een filterzakje, zet de gieter aan, laat water in de ketel lopen en ze zet de ketel op het vuur en gaat weer zitten. De sigaret heeft ze al die tijd in haar mond gehouden. Arja pakt de zoutbus en doet een snufje op het maalsel. Eigenlijk moet je koud water nemen voor lekkere koffie, maar daar is het nu te laat voor. Mag ik vanmiddag de auto? Er is veel nodig, te veel voor de fiets. Vraag dat maar aan je vader, zonder te bewegen. Zou ze altijd de hele dag zo uit het raam kijken? Leuk voor papi. Ze zal hem straks zelf zijn koffie gaan brengen. Nam ze de haren mee, konden ze met z'n twee koffie drinken. Ze had hem een boel te vertellen over Meta en Richard bijvoorbeeld. Marion was gisteren niet meer geweest. Haar moeder schenkt het water op. Het heeft niet doorgekookt tegen de kalk. Ook is ze vergeten de koffie een halve minuut te laten wellen. Het lijkt wel of ze het expres doet. Zonde. En dat terwijl papi zo van lekkere koffie houdt. Arja staat op. Pakt twee koffies, kopjes uit de kast, blaadje, kannetje, room, suikerpot. Voor papi, zegt ze. Ik heb hem zo lang niet gezien. Even bijpraten. Ze weet dat haar moeder niet graag in de spreekkamer komt. Ze wil met papi alleen zijn. Ze hoeft zich geen zorgen te maken. Haar moeder pakt een derde kopje en zet dat apart op het aanrecht. Gelukkig. Arja schenkt de twee kopjes vol. Lepeltjes nog. Tot straks, zegt ze en loopt naar de spreekkamer. Hij zit achter zijn bureau een tijdschrift te lezen. Papi, zegt ze. Hij kijkt even op. Ha, dochter, zegt hij. Al thuis? Ja. Ze neemt haar kopje koffie mee naar de stoel waarin ze altijd zit. Hier mocht ze als kind zitten spelen, als enige. Jaap lekker niet en Rosa natuurlijk helemaal niet. Terwijl hij zat te werken, knipte zij plaatjes uit oude medische tijdschriften, samen. Hij leest door. Papi? Het lijkt wel of hij nauwelijks heeft gemerkt dat ze er is. Misschien kan ze hem beter niet storen in zijn werk. Hij ziet er moe uit. Ik heb je koffie gebracht. Oh, fijn. Zet maar neer. Ze pakt haar eigen kopje en loopt daarmee naar de woonkamer. Er is ook eigenlijk niets te vertellen.
Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to fail when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and
Ik wist niet dat hij zo'n lange adem had.
Nee, volgens mij is het ook een truc en is hij getrickt, gehackt dit nummer. Het duurt al erg lang, maar je moet een DJ als Misha natuurlijk niet loslaten
schijn,
op het nummer.
Schijn, dan moeten ze
kan rustig
achterkomen.
Een half uurtje duren dan.
Nou, deze hebben jullie ook weer gehoord.
Dan gaan wij met de pootjes omhoog liggen. Jongens, jullie waren een paar weken, of nee, jullie waren een, nee, ook niet eens. Jullie waren gisteren op reis.
Ja. Gisteren waren we.
Jullie zijn samen op reis geweest, heel bijzonder. De jonge paar was samen op reis. En jullie zijn geweest naar Bambergen in Duitsland.
Bambergen, ja.
Ja. En hoe ver ligt het nou van Enschede vandaan?
Best een eind. Het ligt net iets noordelijker dan Nuremberg. Het is eigenlijk het noorden van Beieren.
Oh, het is het noorden van Beieren.
Ja.
Oh, dat is eigenlijk best ver weg, hè, jongens?
Ja, best ver weg, ja.
Nee, ik was al een uurtje trainen.
Nou, ja.
Uurtjes.
20 minuten.
Hebben jullie aardig getroffen met de trainen?
Eigenlijk wel.
Ja,
ja, er is een ICE naar Basel. Die vertrekt vanaf Amsterdam Centraal.
Ja.
En die brengt je dan al helemaal richting...
Ja, die kachelt zo langs de Rijn, zo naar beneden.
Ja, die brengt je dan al min of meer die kant op, richting Karlsruhe.
Ja.
We moet gezegd zijn dat we de eerste 2 dagen tussenstop in Schwäbisch Hall gemaakt hebben.
Ja, de Schwäbisch Hall,
kennen
we
allemaal. Maar dat was wel grappig, want we zaten 5 uur in de stiltecoupé.
Ach, en dus het werd gelukt ook om stil te blijven.
Ja, we moesten 5 uur stil zijn.
Ach, zo.
Ja.
Dit is wel een soort comfortabelheid, hè? Comfortabiliteit.
De stiltecoupé.
Ja, ja, op zich.
Ja, maar het is ook wel gek om 5 uur niet te praten tegen elkaar. Kijk, als je alleen bent, is het makkelijk. Is het fijn.
Ja.
Maar...
Met z'n tweeën is het gewoon een beetje opgelegd, hè?
Ja.
Ja, doen we wel denken aan het verhaal van Karl Michel van net. 5 uur stilte. Oké.
Oh ja, ja. En toen hadden we stop gemaakt, ja.
En Bamberg zijn jullie geweest, een aantal dagen zelf gelogeerd. Wat voor gebied is het? Kun je het beschrijven, kort?
Ja, middeleeuws.
Nee, wat voor gebied? Is het hoog, heuvelig, vlak?
Ja, heuvelig.
Ja.
Op 7 heuvels. Ja, Micha weet het allemaal beter. Het was ook toch de enige stad waar niet gebombardeerd was in de Wereldoorlog.
Het is een grote, het was de enige redelijk grote stad die nog min of meer behouden gebleven is.
Ja.
En om die reden dus ook een mooi toeristisch plek. Alhoewel het misschien nog niet zo heel erg ontdekt is. In die zin dat.
Nee, ik vond het niet toeristisch.
Nee.
Want, het was niet druk.
Maar het heeft nog een echte originele, historische, middeleeuwse binnenstad.
Ja,
die is niet weggevaagd door die Anglo-Amerikanische terrorangriffen die er plaatsvonden. Oké.
Okay. Ja, en dat is wel leuk. Ook vooral omdat het niet toeristisch is.
Hmm.
Dat je gewoon ergens kan zitten als je dat wil.
Ja. Hey, en wat hebben jullie genoten daar? Zijn jullie op de culturele tour gegaan? Nou, of hebben jullie seksclubs bezocht? Of wat hebben jullie gedaan?
Nou, dat tweede sowieso niet.
Nee. Dat eerste wel.
Ja.
We zijn in het residentiecomplex geweest. Bovenop een van de heuvels, op de Michelsberg. Heeft ooit in het jaar 1076, als ik mij niet vergis, de eerste bisschop van Bamberg zijn heil gezocht. En heeft daar dus een klooster gesticht, wat daarna weer herbouwd en aangebouwd en weet ik veel. Er staat dus de klooster. En toen dachten ze daar, hey, in de 17e eeuw laten we daar allemaal megalomane gigantische gebouwen omheen zetten. Met heel veel kamers en stoelen met van die krulletjes eraan.
Ja, en altijd die stoelen dat ik denk... Er zijn heel veel stoelen waar mensen dan niet op gingen zitten, denk ik dan. Die waren daar gewoon voor de sier. Nou, dat maakt niet uit. In ieder geval, al die kamers waren heel mooi... en je kon kijken hoe dat vroeger eruit zag.
En vroeger is dat een middeleeuws, want de middeleeuwse stoel is niet zo krullig.
Nee.
Je hebt het over barok.
Ja, barok.
Zeker barok.
Het was, ze hadden zeg maar de interieur aangehouden van de... welke tijd was het? Begin 1900? Van die tijd hebben ze het, geloof ik. Want toen was het nog in gebruik. En nu is het niet meer in gebruik.
Ja.
Maar het is altijd wel mooi om te zien en ze hadden heel veel kunst. En dat is ook heel mooi om te zien.
Je hebt mooie dingen gezien?
Ja, ik heb wel mooie dingen gezien. Ook veel Nederlandse schilders hebben ze. Eigenlijk heel veel.
Ja, dat was heel interessant. Ze hadden 2 verdiepingen met schilderkunst. 1 was middeleeuws.
Dat vond jij leuk?
Laat middeleeuws, ja. Voornamelijk Duits van makelij. En dan hadden ze ook nog 17e eeuw schilderij barok. En Renaissance. En daar zaten inderdaad een aantal Nederlandse schilders bij.
Heel veel.
Van Ruisdaal, Jan Lievens en Otto. En dat zag de naam ik even vergeten. Nog een paar. Dus geen super hoge vliegers. Hoogvliegers, maar wel prachtige.
Mooie vliegers, ja.
Een prachtige verzameling.
Ja, je hoeft niet altijd, tot de grote drie of de grote vier te hebben. Er zijn heel veel goede schilders geweest in die tijd. En die hebben allemaal goed en minder goed werk gemaakt. Dus het kan zomaar zijn dat een van jouw lievelingsschilderijen een van de mindere schilders is geweest. En dat is allemaal niet zo erg belangrijk. Het gaat erom wat je zelf heel erg mooi vindt. Wat je net goed vindt. En je denkt van, hé, dat is toch wel fijn om te zien. En nog een keer te zien.
Maar ik vond dat dus heel leuk. Verder was er ook niet heel veel, moet ik bekennen.
Nee.
Dus toen zijn we daarna een terrasje opgegaan. Toen ben ik begonnen met natuurlijk de Ontdekking van de Hemel te gaan lezen. En Misha ging nog een beetje schrijven.
Ja.
En hoeveel dagen hebben jullie dat doorgebracht? Een paar?
2 in Swebisch Hall en dan 4 in Wamberg.
Oh, toch wel, ja. Oké. Okay. En tot mijn grote teleurstelling, jongens, zijn jullie niet naar het wereldberoemde en buitengewoon goed uitgestatte museum van Karl May geweest. En dat vind ik erg jammer.
Maar die kwam ook helemaal niet naar boven.
Nee, dat wordt ook niet mee geadverteerd. Want die Karl May, dat wordt nu gezien als een soort cultuur toegeëigende fantast die allemaal flauwekul verhalen heeft geschreven over primitieven die hij helemaal niet kon kennen. Enzovoort. Dus het wordt allemaal overdreven jeugdsentiment. Maar het is wel een ontzettend, ik gebruik het woord niet vaak, maar een ontzettend schattig museum. En het allergrappigste wat hierbij hoort, is dat er een identiek museum aan de overkant van het IJzeren Gordijn bleek te bestaan. Want de Oost-Duitsers lieten dat niet op zich zitten. En die hebben een identiek museum gesticht.
Echt?
Allemaal rond Karl May, allemaal met dezelfde attributen die allemaal verzonnen waren. En bijeengegaard door liefhebbers enzovoort. Maar die van Bamberg is wel het meest beroemde. En dat jullie die niet hebben gezien, ja, dat gaat je hele leven spijten.
Ja,
jammer. Dat komt nooit meer goed.
Dat reken ik mijzelf dan enorm aan.
Vind ik dat nooit zo heel erg.
Ik heb het gezegd. Ik heb notabene helemaal uitgebreid.
Ja, je hebt het gezegd, maar je hebt maar 1 keer gezegd. Sorry. Vaak moet je dat soort dingen 2 keer zeggen.
Ja. Jullie moeten echt aan het handje genomen worden. Jullie zijn niet al volwassen, dat hoeft allemaal.
Maar over deze vakantie gesproken te hebben, dat was ook wel leuk. Ik zei tegen Misha van tevoren, vakantie, dat is voor de herinneringen. Niet eigenlijk voor tijdens. Of tijdens de vakantie denk je vaak, waarom ben ik op vakantie gegaan?
Ja.
En dan kom je thuis en denk je, daarom ben ik op vakantie gegaan.
Ja.
Voor de herinnering.
Ja.
Maar tijdens kan het soms nog een beetje, kan je elkaar tegenkomen?
Ja, dat kan, Rosa. En dat kan heel goed. Je kunt elkaar tegenkomen. Als je niet met een, niet met een hele goede bekende op reis zou zijn. Maar vakantie zou in het algemeen moeten betekenen iets van ontspanning en zo. Als je
dat hebben we zeker.
3 weken naar Benidorm gaat, dan na een week lig jij aan het strand en dan denk je nergens meer naar.
Maar ik heb me ook
zijn
echt...
Zijn collega's van kantoor ook opgegaan in rook?
Ik heb me ontspannen.
Ja,
het fijne was aan dat Bamberg, daarom ook zeker wel aan te raden voor mensen. Ik vond het vooral ontzettend rustig en een hele relaxte sfeer hing daar in de stad.
Je kreeg halve liters van alles.
Ja, en Fanta, we hebben goed bier gegeten en gedronken.
Ja, de Zuid-Duitse kaart.
Oh ja.
Dus,
en er was vegetarisch.
Goede burgerkeuken.
Er was vegetarisch.
Ja, en het was ook goed?
Ja, het was prima.
Oké. Okay.
Het was juist wel lekker.
Ja, ze zijn natuurlijk wel... Ze kunnen wel wat. En voor de niet-vegetariër is er heel veel te genieten aan.
Maar ik moet zeggen dat Duitsland me wel heeft verrast. Ik had nooit echt... Kwam ik op het idee om naar Duitsland te gaan voor vakantie?
Nee.
Ik reed er vaak doorheen.
Met
dus
hoge
ik zag vooral eigenlijk de tankstations. Maar Bamberg heeft me verrast. En de Duitsers zelf hebben me verrast. Ze waren heel lief. Ik vind Duitsers eigenlijk heel lief.
Hmm. En, nou, ze zijn in ieder geval correct, hè?
Ja.
Ze zijn niet onverwacht onbeleefd of zo, nee.
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 Nee, waarom zou ik dat ook denken?
Ja, je komt op reis wel eens iemand tegen, hè?
Ja.
De Fransman kan heel erg zagrijnig zijn.
Ja, de Fransman, ja. Maar die zijn vaak eigenlijk kortaf. Ook altijd heel erg lief.
Ja, nou ja, zo zie je maar.
Zo zie je maar, we moeten eigenlijk niet veroordelen.
Hey, en mag ik nog eventjes informeren naar het weer? Was dat aardig?
Ja, de zon scheen.
Ach, kijk nou, toch is wat een geluk. Nou, dat is toch een mooi klein geluk, jongens. En jullie hebben wat geleerd, wat gezien, wat genoten, wat gegeten en wat gereisd. En flink wat kilometers gemaakt.
Wat gelezen, wat geschreven.
En wat gelezen en wat geschreven.
Ja, en ik heb gisteravond thuis op de bank, na sudderend van de vakantie, pakte ik mijn gitaar en schreef ik 2 noten.
Ja.
En toen dacht ik, hey, met een korte tekst over reizen. Dus dat binnenkort meer.
Echt? Wat leuk.
Ja, dus het is ook inspirerend geweest.
Zeker. En inderdaad, dan toch wat Rosa al zegt, achteraf. Op het moment zelf kan ik me altijd heel erg bezighouden met of de rits van de tas wel goed genoeg dicht is.
En of fucking details.
Of de plek die gereserveerd is waar we eigenlijk op zitten.
Ja,
iemand,
er komt iemand binnen met veel bombardie en die schop je er vanaf en dan moet je er naartoe. Maar goed, dat is onzin.
Ja, ik kan het wel even uitleggen. Ik had,
maar dat is de spanning van het reizen. Hè?
Voor de terugreis, voor de trein vanuit Frankfurt naar Amsterdam Centraal, wat natuurlijk ook een prachtige verbinding is, had ik 2 zitplaatsen gereserveerd. Wagon 37, stoel 41 en 42. En nou wil het geval dat ze daar dus, en dat is een Frans woord voor, en passant stoelen toewijzen of zo. Of in ieder geval, dus 41 is aan het raam, 43 is het gangpad en 42 is dan weer aan het raam de rijder achter. Dus ik had wel 2 plaatsen gereserveerd, maar dus niet naast elkaar, maar achter elkaar. En toen zijn we toch naast elkaar gaan zitten. En hebben we dus de richtlijn van de Duitse baan overschreden. Want we zijn dus op een andermans gereserveerde stoel gaan zitten.
Ja, dus
en ik had daar helemaal geen moeite mee.
Met samengeknepen billen.
Maar Michel had daar best wel moeite mee.
Mm.
Ja.
Ja.
God, dat zijn jullie toch een mooie, gezagsvertrouwde, lieve mensen.
Ik wel, ja.
Ja, Michel wel, ja. Mij interesseert
zeg maar
het geen ene kut.
Maar toen ik dus thuis, toen ik dus thuis kwam op
voor
de bank,
Amsterdammer.
Toen ik dus thuis kwam en op de bank plofte en dacht van nou deze overtreding zal nu wel ondertussen alweer verjaard zijn. Zoveel uur later kon ik dat dus vergeten en zag ik alleen nog de heuvelige landschap.
Kon eigenlijk die
en dacht je ook even van misschien had Rosa toch wel gelijk en was het niet zo heel erg allemaal.
Ja, nou, dat vind ik wel een revelatie dit.
Achteraf gezien inderdaad, ja.
Ja, nou, gelukkig jongens dat het goed afgelopen is, hè, want voor hetzelfde geld was je natuurlijk gewoon door die conducteur aangehouden.
Ja.
En moest je buitenop meereizen.
Nee, dat gebeurde helemaal niet. Het is echt
onzin.
En mensen die gingen de hele tijd op elkaars plekken zitten, dat stelde helemaal niks voor.
Oh nee.
En anders dan zorgde ik er wel weer voor dat het allemaal goed kwam.
Kijk je toch de conducteur lief aan, die heeft op plekken zat.
Ja.
Hey, beste vrienden, en leuk dat jullie er waren. Het was gewoon een heerlijke middag. Het kleien van ons en het vouwen van kleine beestjes uit papiertjes. Maar het is nog maar 2 minuten van 2e uur. En
echt?
Ik wens u een hele fijn weekend. En een doldriest zaterdag
zullen
en zondag.
Zullen we een portie bitterballen bestellen?
We gaan bitterballen doen om te feesten.
Omdat we weer met z'n drieën
balls.
Zijn.
Let's have some balls.
Ik had jullie wel gemist.
Ja, kinderen.
If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Hillary. Yeah, yeah. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try it all alone, because I'm evil.
you mess around with me. Around, don't mess around with me.